Goedemorgen. De tekst voor vanmorgen is Handelingen, hoofdstuk 13. Handelingen, hoofdstuk 13, vers 26. De titel van de preek vanmorgen is Het Woord van de Zaligheid. Het Woord van de Zaligheid. Handelingen 13, vers 26. Sorry, vers 26. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Dus voordat we erover naar gaan kijken, zullen we naar de Heer gaan in gebed. Almachtige liefde, en liefdevolle en trouwe Vader. Heren, vanmorgen is er een onderwerp waar we over na gaan denken wat te wonderlijk is voor een mens om zelfs maar uit te spreken. En zelfs de hoogste engelen zijn het niet waardig om hiervan te spreken. En juist daarom, Heren, spreekt met uw mond vanmorgen. Verheerlijk uw Zoon. Heere, laat de ogen niet op mij gericht zijn, maar op u. Heere, ik wil niet vloeiend zijn. Of enthousiast of wat dan ook. Maar ik wil dat u spreekt. En niet om de sensatie, maar omdat het ons brood is. En zonder uw woord vergaan we. Heere, zonder uw woord sterven we. En niet alleen uw woord, maar ook uw kracht, Heer. Spreekt vanmorgen met kracht. Heere, zonder uw kracht vallen we om een dood. Heere, laat ons hart niet verkoelen, maar brand ons vuur in ons hart aan. Heere, en mocht het zo zijn dat we u nog niet kennen, wilt u dan vanmorgen uzelf bekendmaken aan ons hart, onderin te komen wonen en uw woning te maken in ons. Vader, uw werk is niet te peilen, is niet samen te vatten in een uurtje. Heere, maar zoals Johannes zei, om alles op te schrijven wat u gedaan hebt, alleen in die 30 jaar op aarde, vult de hele wereld met boeken. Hoeveel te meer om uw eeuwigheid te beschrijven. Heere, uw werken zijn niet te bevatten. Maar u kunt ze wel openbaren aan ons. Heere, ik vraag zo of u ons in de waarheid wil leiden vanmorgen. Niet alleen in woorden, maar ook in waarheid. In geest en in kracht. Dat uw Heilige Geest ons vernieuwt. Ons beschermt. En bovenal ons tot u brengt. Amen. Vorige week hadden we het over de wet en de gerechtigheid en het oordeel. En we zijn eigenlijk nog steeds bezig van 2 weken geleden, waarin we begonnen van wat hebben wij nou voor God gedaan? En hoe staan wij, wat is onze situatie naar God toe, hoe hebben wij God behandeld? En vorige week hebben we gekeken, oké, hoe kijkt God daarnaar? En dat was de conclusie dat wij hadden gezondigd, en niet alleen maar gezondigd, dat wij zondaren waren, door en door. En dat om de gerechtigheid van God, hij ons wel moet straffen. En dat het zijn wil is om ons naar de hel te sturen. En dus, kwam Jezus naar de aarde toe, niet alleen om dat te zeggen, maar om juist om het woord van de zaligheid te brengen. En daar gaan we vanmorgen naar kijken. Maar voordat we beginnen aan het woord van de zaligheid, moeten we eerst kijken voor wie die bedoeld is. Voor wie is het woord van de zaligheid gekomen? Voor wie is de bevrijding van onze zonden gekomen? In het vers geeft het dat al aan. Handelingen 13 vers 26. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht van Abraham en wie onder u God vrezen, tot u is het woord van de zaligheid gezonden. Dus de tekst geeft eigenlijk twee dingen aan. Aan de ene kant zegt hij tot wie het woord van de zaligheid is gezonden. En aan de andere kant zegt hij dat er een woord van zaligheid is. Dus wie onder u God vrezen? Wat is het om God te vrezen? Nou kunnen we daar een heel gedachtespinsel bij gaan bedenken van wat het nou is om God te vrezen. Maar moeten we het ook kijken van hier in de tekst wat er bedoeld wordt met de vrezen van God. Als we twee versen daarvoor kijken, staat het volgende. Nadat Johannes voorafgaand aan zijn komst eerst aan heel het volk van Israël de doop van bekering gepredikt had. Voordat Jezus kwam met zijn boodschap van zaligheid, kwam Johannes daarvoor met de doop van bekering. Zie je dat? Dus iedereen die naar Johannes had geluisterd, die kon tot Christus komen. En degene die Johannes aan de kant schoven van met jou hebben we niks te maken, die kunnen niet op die weg gaan, want Johannes was de weg aan het vrijmaken. Maar als je niet op de weg van Johannes ging, kom je nooit bij Jezus uit. Nou, wat is dan de weg voor Johannes? Is natuurlijk niet zijn persoonlijke weg, maar de taak die God hem gegeven heeft om dat uit te leggen. Om dat te vertellen en verkondigen. Wat was Johannes? Wat is de samenvatting van Johannes zijn werk? Is de doop van bekering. Bekering is een ommekeer van je eigen leven. En ik ben de baas in mijn leven, toch? God is de baas in mijn leven. En God bepaalt wat ik doe. Van, ik leef voor mezelf. En ik wil mijn eigen ding doen, tot ik wil voor God leven. En wat hij me ook geeft, ik wil doen wat hij wil. En wat hij me vraagt. Het is niet alleen bekering, maar de doop van bekering. Het is niet een één keer omdraaien, maar een doop. Wat is een doop? Een doop is, je gaat het water in en je komt er weer uit. Wat betekent dat? Met je oude leven ga je in het water in. En je sterft in het water en je komt er weer uit. Levend. Nou, wat betekent dat in verband met de bekering? Op het moment dat je bekeert tot God, dan sterf je aan je oude leven. Dan geef je al je rechten op. En dan zeg je, God, al mijn zonden en al mijn werken en al mijn idealen en mijn hele leven, alles wat ik bedacht had, dat wil ik niet meer. Dat sterft als ik in het water ga. En als ik eruit kom, dan wil ik voor u leven. Dan wil ik rein zijn zoals u rein bent. Nou, iedereen die zo tot God komt, die zegt, ik wil niet meer voor mezelf leven. Ik wil al mijn zonden, wil ik van me af hebben. Ik wil schoon zijn van God. Dat zijn de mensen die God vrezen. Die een respect hebben voor God. Een andere tekst waar het nog duidelijker in staat is Jesaja 57. Jesaja 57 vers 14 en 15. Jesaja 57 vers 14 en vers 15. Beginnen vanaf vers 14. Men zal zeggen, verhoog de weg, bereid de weg. Neem elk struikelblok voor mijn volk van de weg. Want zo zegt de hoge en verhevene, dat is God, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Dit zijn letterlijk de woorden van God. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. Waarmee hij dus zegt, niemand kan zomaar tot mij komen. God leeft als het ware hoger dan alle engelen. Niemand is zo hoog te komen als hem. Maar volgende. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Wat? God leeft niet alleen maar in de hoogte, maar ook juist bij de verbrijzelde en de nederige van geest. Wiens hart zichzelf gezien heeft en wiens eigen hart verscheurd is. Van wat hij voor God gedaan heeft. Van zijn rebellie, wat hij tegen God ingegaan is, dat zijn hart verscheurd is. En dat hij zegt, Vader, ik kom bij u met lege handen. Ik heb niets te brengen. Alles wat ik gedaan heb tot nu toe, het is alleen maar zonde geweest. Wie kan mij helpen? Nou, God de Vader zegt, dat zijn degenen bij wie ik kom. Dat zijn degenen wie ik help. Als je vorige week, of de week daarvoor, als je hart nederig geworden is en als je zegt, Vader, God, ik ken je nog niet als vader, maar ik wil zo graag dat je mijn vader bent. Ik wil zo graag dat mijn zonden echt gereinigd zijn. Maar ik kan het niet. Ik heb het helemaal verpest en verprutst. Voor mij is er geen hoop meer. Nou, voor die mensen is er dus wel hoop. Maar als je hart ziet, zegt van ja, ik ben altijd, heb ik aardig goed geleefd en ja, ik heb misschien wel wat foutjes gedaan, maar die zal God ook wel over het hoofd zien. En ik ben altijd, ik ben nooit echt zo verkeerd gegaan als degene die ik ken. Zeg maar, ja, als ik zo was geweest, dan had ik me inderdaad moeten schamen, maar nu valt het wel mee. Als dat je de woorden van je hart zijn, dan heb je geen hoop. En dan is de boodschap van vanmorgen niet voor jou. Dan is de boodschap van vanmorgen de boodschap die je alleen nog in de hel zult horen. Omdat je hart niet verbroken was. En dat je niet nederig was. En tot God gekomen bent. Nou, wat doet God dan? Hij woont bij de verbrijzelde en de nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederige. En om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Dat is wat God, als je hart echt gebroken is onder je zonde, dat is wat God vanmorgen ook met je wil doen. Hij wil je, waar je dood bent, wil je levend maken. En hij wil je levend maken om je hart een nieuw hart te maken. Een hart wat klopt voor hem. Dus de vrezen van God is aan de ene kant je zonde en je leven achterlaten. En zeggen, niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet wat ik, niet mijn plannen, maar de plannen van God. En aan de andere kant, dat je zegt, ik heb tegen God gezondigd. En dat je hart verscheurd is in berouw. Wat je tegen God gedaan hebt. En dat je zoekt naar hulp, alleen je weet niet waar je het moet vinden. Nou, als dat je hart is, dan is vanmorgen deze boodschap voor jou. Dan is dit het woord van God, die rechtstreeks voor jou. Wat is dan het woord van de zaligheid? Het tweede punt. Gaan we terug naar Handelingen. Zullen we terug naar Handelingen gaan, hoofdstuk 13. Vers 27 tot 29. Dus de volgende drie versen. Naar de tekst. 27 tot 29. Als je wil kan je je boekenlegger ertussen houden. Want we komen best vaak terug hier op dit hoofdstuk. Vers 27. Want de inwoners, dus het woord van de zaligheid gaat hij nu uitleggen. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld. Die iedere Sabbat voorgelezen worden. Daar gaan we zo meteen ook naar kijken. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was, namen zij hem van het kruishout, van het hout af en legden hem in het graf. Nou, op het eerste gezicht lijkt dit geen woord van de zaligheid. Degene die ons zou moeten helpen, die sterft hier. Wat betekent dat? Wat betekent het werkelijk? Gewoon in Jesaja 53. in het Oude Testament, net naar de psalmen. Jesaja, hoofdstuk 53. Vanaf vers 2. Dit is wat er gebeurde, even om het duidelijk te houden. Wat we net in Johannes lazen, dat hij aan het kruis was en dat hij stierf en begraven werd. Dat is wat er hier wordt beschreven. Maar wat we in Johannes lazen is van de ogen van de mens af. En dit is van de ogen van God af, vanuit de hemel gekeken, opgeschreven door een man. Maar vanuit de hemel het woord wat God aan die man had gegeven. Vanaf vers 2. Hier wordt Jezus beschreven. Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde, gestalte of glorie, had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.
Wat?
Wat voor redder is dit? Jezus leefde dit leven niet omdat hij iets verkeerds had gedaan. Maar Christus leefde het perfecte leven. Altijd de wildoende van God. Maar het leven wat hier beschreven staat, is het leven wat eigenlijk voor jou en mij is. Het leven wat wij verdienen. Het leven dat door onze zonde onze betaling zou moeten zijn. Ga je mij na. Als iemand jouw gedachten zou zien van je hele leven. Gedachten over je broertjes en je zusjes en noem maar op, vrienden om je heen. Als zij al jouw gedachten konden horen die jij bedenkt. Dan zouden ze je allemaal verachten. Dan zouden ze zeggen, wie denkt dat je dat over mij denkt. Maar dit is de Zoon van God. Die zo leeft. Waarom? Vers 4 zegt waarom. Voorwaar. Voorwaar. Onze ziekten. Wat is onze ziekte? Onze zonde. Als melaatsheid. Onze zonde. Heeft hij op zich genomen. Onze leed. Heeft hij gedragen. De straf die op ons kwam. Die is op Christus gekomen. Zie je wat hij zegt? Wij hielden hem echter voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Toen Jezus aan het kruis hing, toen waren ze hem belachelijk aan het maken. En waar is je God nou? Maar degene die aan het kruis hing, die hing daar voor ons. Die hing daar voor jou. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Wat er letterlijk staat verwond is doorstoken. Hij is om mijn overtredingen doorstoken. Dit is niet een verhaal uit een boek, dit is werkelijkheid. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld, letterlijk het woord hier staat verpulverd, zoals zeg maar graan wordt verpulverd in kleine deeltjes die je bijna kan wegblazen. Zo is Christus verpulverd onder de hand van God. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Christus was gestraft onder de hand van God. Zodat de vrede die hij verdiende, naar ons toe werd gezet. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alleen, allen als schapen. Maar je zegt, Christus deed dat voor mij, maar ik heb er nooit wat mee gedaan. Ik leef niet voor Christus. Ik bedoel, ik ga naar de kerk en ik lees mijn Bijbel en ik bid wel, maar ik leef niet voor Christus. Dan zou hij toch nooit voor mij gedaan hebben? Dat kan toch niet waar zijn? Hier moet je zien wat de schrijver zegt. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg toe. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Zelfs toen jij God vervloekte in je hart. Continu tegen God zondigde, alleen maar kwade gedachten in je hart had. Op dat moment, toen God dat zag, gaf hij zijn Zoon, Jezus Christus, aan het kruis voor jou. Heeft hij jouw ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Jezus had kunnen zeggen, nee, ik wil niet voor diegene sterven. Jezus had kunnen zeggen, stop vader, ik wil het niet. Maar Jezus die zag jou door de eeuwen heen. En hij hield zijn mond niet open. In zijn hart zeggende, dit is goed. Dit wil ik. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Dit gaat om de Zoon van God, mensen. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Om de overtredingen van jou is de hand van God op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. Mijn graf en jouw graf had bij de goddeloze gesteld moeten worden. Maar Christus is daar gesteld. En bij de rijken is hij in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Hij was een perfecte. Geen bedrog is in zijn mond geweest. Maar je zult zeggen, wat is dit nu nou voor... Oké, hij sterft voor mijn zonde. Maar nu is hij dood. Als ik zometeen voor God kom te staan, voor de Vader. Dan zegt hij, ja, hij is al dood. Wie kan er voor jou belijden dat hij voor jou gestorven is? Wie kan er voor God staan en zeggen dat jouw prijs al betaald is? Ik zie geen getuigen. Gaan we terug naar handelingen. Hou je hand even tussen Jesaja 53. Dan gaan we naar handelingen. Hoofdstuk 13 weer. Het volgende vers. Tot en met 37. 30 tot 37. Hier komt je getuige. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Hij leeft. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem. En die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte. Verkondigen is hier letterlijk evangeliseren. Vertellen van het goede nieuws. Wij vertellen u van het goede nieuws van de belofte die aan de vaderen gedaan is. Namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat. U bent mijn zoon. Ede heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren. Heeft hij zo gezegd, ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm, u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen, hij is gestorven dus, nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Dus zijn lichaam bestaat nu niet meer. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Zie je, degene die voor jou stierf, die is niet meer dood. Maar hij leeft nu. En hij leeft niet alleen, hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij staat aan de rechterhand van de Vader. En als je zometeen voor God komt te staan, dan zegt God, je hebt tegen mij gezondigd. Wat is daarop je antwoord? En je kan er niks tegen inbrengen. Maar dan zegt de Zoon, wacht. Ik heb hier de volledige rekening van zijn zonde betaald. Mijn handtekening staat eronder in mijn bloed. En de Vader kijkt ernaar. En hij zegt, het is volbracht. Je zonden zijn vergeven. ga in het huis van mijn vader. Zometeen als je voor God staat, sta je niet alleen voor God, maar Jezus Christus staat naast je. Ik ga weer terug naar Jesaja 53. We moeten niet halverwege ophouden. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Dit is God de Vader. Toen hij jou wou redden. Verbrijzelde hij zijn zoon. En het behaagde hem om de prijs voor de zonde te betalen. In zijn zoon. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, wat hij gedaan heeft, dat Christus jouw schuldoffer geweest is, de betaling, zal hij nageslacht zien. Hij bleef niet dood. Hij werd weer opgewekt. Hij zal de dagen verlengen. Voor eeuwig. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken. Hij maakt je ook rechtvaardig. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dus in ieder waar we vandaag begonnen, die zijn hart, die een verbrijzeld hart heeft, voor jullie heeft de Vader jouw ongerechtigheden op de Zoon gelegd. Al je zonden, alles wat je verkeerd gedaan hebt. Van de kleinste tot de grootste tot de grofste zonde toe. Alles is op Christus gelegd en hij heeft het gedragen. Als je op jouw rug kijkt, is er geen zonde meer over. Het is brandschoon. En hier de lof aan de Zoon, dat hij dat gedaan heeft. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtiger zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Christus heeft zijn ziel betaald. Niet alleen die hand afgehakt of dat oog uitgeplukt. Maar zijn hele ziel gegeven. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Op dit moment staat Christus naast de Vader te bidden voor jou. Begrijp je wat dat betekent? Als je zometeen voor God staat, ben je een bekende bij God. Oh God, ik heb u nog nooit zo gezien. Ik heb jou wel gezien. Want mijn zoon heeft er continu over jou gehad. Heeft continu zijn leven laten zien. Dat jouw zonden weggenomen zijn. Als je zometeen voor God de Vader staat, ben je geen onbekende. Maar een bekende. En niet alleen bekend, maar een aangenomen als zijn zoon. Dus wat is dan de conclusie? Gaan we terug naar Handelingen? Nu gaan we niet meer terug naar Jesaja, dus dat kan je achter je laten. Gaan we naar Handelingen, hoofdstuk 13. De volgende twee versen. Vers 38 en 39. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat voor door hem aan u vergeving van de zonde verkondigd wordt, en dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. De wet waar we het vorige week over hadden, die heeft Christus volbracht. Maar er staan hier twee dingen. In vers 38 staat er over de vergeving van de zonde en de gerechtvaardigdheid. Gerechtvaardigd. Christus heeft twee dingen voor je gedaan. Boven alles. Deze twee dingen. Hij heeft vele dingen voor je gedaan, maar bovenal deze twee. En het wordt niet door mij verkondigd, maar door Christus. Zie je, dit woord wat ik vandaag tot je spreek, is niet mijn woord. Dit is Gods woord. vergeving van de zonde. Het woord voor vergeving letterlijk is hier het losmaken van een soort van ballingschap. Dus het uit de macht halen van. Wat betekent dat? Toen Christus aan het kruis ging, toen heeft God de Vader zijn zonde, jouw zonde, op hem gelegd. Die geen zonde had. En dus ben je zondevrij. Als God naar je kijkt, heb je geen zonde. Heb je eigenlijk helemaal niks. Omdat je hele leven gestorven is met Christus. En, in vers 39, en dat ieder die gelooft in hem gerechtvaardigd wordt. Wat betekent dat? Je hebt niet alleen geen zonde meer, maar je hebt nu ook rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid van Christus, die de wet volbracht heeft. Perfect nagelopen. Dus als God nu op je kijkt, dan ziet hij niet alleen geen zonde, maar hij ziet het perfecte leven van Christus op jou. Dus als je naar de Vader toe gaat en je zegt Vader, dan zegt hij ja, mijn zoon, Jezus. Op die manier, op diezelfde manier kijkt hij naar je. Op dezelfde manier houdt hij van je. Dus hij heeft vergeven, dus we hebben geen zonde meer. En gerechtvaardigd. De rechtvaardigheid van Christus hebben we ontvangen. Die is voor ons gestorven. Maar je zegt, is dat wel echt de wil van God? Is het niet, hij heeft zijn zoon gegeven terwijl ik niks verdiende. Ik kan toch niet zomaar bij hem komen? Vorige week heb je laten zien dat hij zo'n haat tegen mij heeft. En nu zeg je dat hij dit voor mij gedaan heeft. Ik kan het niet bevatten, ik kan het niet geloven. Hoe kan het nou dat hij mij lief heeft? Er zijn zoveel mensen beter als mij. Daar wil je toch eerst heen gaan? 2 Korinthe 5. Dat is naar rechts, 2 Korinthe 5. Dat is 19 en 20. Zie je, het plan van de redding kwam niet van mensen. Het plan van de redding kwam van God. Want God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Christus smeekt door ons heen naar u toe. Hij heeft de zonde betaald en hij verlangt dat je bij hem komt. Dat je verzoend wordt met God. God staat niet in de hemel. Nou, als je echt wil, dan kan je komen. Maar God strekt zijn hand uit de hemel. Grijp mijn hand en kom bij mij. Ik heb de prijs al betaald. Leg al je zorgen aan de kant. Leg het in mijn hand. Ik heb de volledige prijs betaald. Er is niks meer over van jouw zonde. Voor mij ben je wit en rein. Als je verlangt om rechtvaardig te zijn, als je verlangt om bij God te zijn, strek je hand uit en wees gered. God smeekt het. Ik kan nu een heel theologisch verhaal gaan vertellen van God is hoog en prachtig, maar hier staat op het woord van God, God smeekt het. In andere stukken staat het, dwing het om de mensen binnen te gaan. God verlangt ernaar dat je rein bent. David zegt, als ik dood ben, dan kan ik uw naam niet meer lofprijzen. Maar als ik leef wel, daarom red mij. Op dezelfde manier. Laat ons tot God komen. Levend. Want dat brengt hem eer. En dat brengt hem de heerlijkheid. Dus wat God van je wil, om de vraag te beantwoorden, is dat je bij hem komt. Moet ik het dan vanuit mezelf gaan proberen om... Nee, als je dat probeert, dan ben je verloren. Want dan zet je zijn zoon aan de kant. En dan zet je ook zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid aan de kant. En dan zeg je, de rechtvaardigheid van God, heb ik niks mee te maken. Ik ga het zelf proberen. Ik ga zelf wel bewijzen dat ik het ook kan. Nee, God zegt, als dat je hart is, dan ben je verloren. Ga weg van mij. Maar als je zegt, Vader, God, alsjeblieft, red mij. Ik kan het niet uit mezelf. Ik heb geprobeerd om te stoppen met liegen en het lukte niet. Ik heb geprobeerd om niet te lusten, maar ik bleef maar. Help mij. De Vader zegt, kom. Kijk naar mij en wees gered. Hoe is dit mogelijk? Hoe is het mogelijk dat je bij God kan komen? Vers 21. Want hem, die geen zonde gekend heeft, dat is Christus, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Wat? Weet je nog die, als de Israëlieten klagen tegen Mozes en dan komen er allemaal slangen en dan moet, Mozes moet een slang op een paal maken. En dan streekt hij die paal op en dan kijkt iedereen naar die slang en dan is hij gered. Of tenminste, sorry, dan is hij genezen van die slangenbeet. Nou, op diezelfde manier is Christus tot zonde gemaakt. Die slang, ken je hem nog vanaf Genesis? Wat is de slang? Zonde. Toch? Op dezelfde manier, toen God keek naar Christus, zag hij zonde. Wiens zonde? Jouw zonde. Mijn zonde. Welke zonde? Vanaf mijn eerste adem tot mijn laatste adem toe. Want God staat buiten de tijd, die ziet alles in één keer. God heeft zijn zoon zonde gemaakt. Wat hier letterlijk staat is dat jouw leven, omdat je een kind van Satan was, een kind van de slang, is op Christus gelegd. En is daar gestorven. En dus ben jij gestorven met Christus op het kruis. Nou, waar is jouw leven dan? Dat is het volgende stuk. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. God heeft Christus leven genomen. En het aan jou gegeven. Jou omkleed met zijn gerechtigheid. Waar jij stierf, waar hij jouw leven nam en op Christus legde, heeft hij Christus leven genomen en om jou heen gewikkeld. Waardoor je nu de gerechtigheid van God bezit, hebt ontvangen. Nou, zo heeft God de relatie tussen jou en hem verzoend. Hij is gestorven opdat jij kan leven. En het gaat nog verder. Christus zelf is onze zekerheid geworden. Het is niet alleen dat je vandaag gered bent en wat als ik morgen zondig. Maar Christus is een vaste borg en zekerheid geworden. Waar we op kunnen vertrouwen en op kunnen bouwen. Hebreeën hoofdstuk 7. Dit is niet één van de dingen van Christus. Dit is wat Christus doet. Hij is onze borg geworden. Hoofdstuk 7 vanaf vers 22. Hoofdstuk 7 vanaf vers 22 tot 28. Hebreeën hoofdstuk 7 vers 22 tot 28. In zoverre is Jezus borg geworden. Van een zoveel beter verbond. Christus is de betaling geworden. Zeg maar, als je naar het bal van de koning zou moeten. En de prijs is 16.000 euro. Nou, dat kan denk ik niemand betalen zo. Christus heeft de prijs betaald. En ook het recht ervan. En hij heeft zijn kaart aan jou gegeven. Hij zegt hier, ik heb de naam. Mijn naam. daar heb ik jouw naam voor in de plaats gezet. Hij is onze borg geworden. En zij zijn wel in grote getale priester geworden. Dit gaat over het oude verbond, waar de dieren geslacht moesten worden voor de zonde van Israël. In grote getale moest er trouwens een nieuwe priester komen, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Ze konden niet altijd priester zijn. Ze konden niet altijd garant staan voor het volk. Maar hij, dat is Christus, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft hij een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Er komt geen volgende priester die het misschien niet zo op jou heeft. Die jou misschien niet heel lief heeft. Of die misschien niet de prijs voor jou kan betalen. Maar dit is een priester die altijd met jou meegaat tot de eeuwigheid. Die altijd voor jou je zonde betaald heeft. Daarom kan hij ook... Wat voor woord staat er? Kan iemand dat voorlezen? Volkomen zalig maken. Volkomen zalig maken. Niet 90% en je moet nog 10% erbij verdienen. Niet 50% en de helft moet van jezelf komen. Maar volkomen zalig. Volledig geaccepteerd voor God. Toen God tegen de zoon zei: u bent mijn geliefde zoon. U doet volledig wat ik wil. Op dezelfde manier spreekt hij tegen jou. Als God nu een woord had vanuit de hemel om dat zo tegen je te zeggen, dan zou dit er een van kunnen zijn. Jij bent degene die perfect voor mij wandelt. Die alles, elke gedachte, compleet perfect doet. Waarom? Omdat hij Christus ziet. Omdat hij jou door Christus bloed heen ziet. En dat jij zijn gerechtigheid ontvangt. Volkomen zalig maken. Wie door hem tot God gaat. Zie je dat? Er is een gang tot God. Wat is die gang? Geloven in hem. Vertrouwen op hem. Kijken naar hem. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Christus pleit bij de Vader. Net horen we dat hij tot ons smeekt, maar hij pleit bij de Vader. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Dit is het leven wat je ontvangt. Dit is niet te bevatten, maar bedenk je dat als God naar jou kijkt, zometeen en je staat in de hemel, en de engelen die kijken naar je en die vragen: God, wat is zijn naam? Hoe zou u hem beschrijven? Dan zegt God: hij is heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Omdat hij niet jouw leven meer ziet, maar het leven van Christus. Ben je heilig in zijn aangezicht? Elk moment dat je je handen vouwt en je bidt tot God, dan zegt God: oh, mijn heilig kind, bid tot mij. Onbesmet, afgescheiden van zondaars. Boven de hemel verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eens en voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Christus is één keer gestorven. Voor altijd. Maar hij zegt: hoe kan de hele wereld gered worden? Hoe kunnen alle mensen die in hem geloven gered worden? Door één man. Nou, het gaat niet om hoeveel mensen er gezondigd hebben, maar tegen wie ze gezondigd hebben. Snap je dat? Er zijn 10 mensen, 100 mensen, 1000 mensen die tegen God gezondigd hebben. Eén zonde is een eeuwige zonde. Waarom? Omdat God, degene tegen wie zij gezondigd hebben, eeuwig is. En zonder einde. Als je 10 keer eeuwigheid hebt, dan is het nog steeds hetzelfde. Eeuwigheid. En 10 keer perfectie is nog steeds perfectie. En 10 keer van onschatbare waarde is nog steeds onschatbare waarde. De zonde die wij gedaan hebben, ook al is het de kleinste zonde, is niet te betalen voor ons. omdat we tegen God gezondigd hebben. Als iemand, je zegt, als iemand iemand vermoordt, dan moet hij hoeveel jaren gevangenis in? Soms zijn hele leven de gevangenis in. Waarom? Omdat hij het leven van een mens wegneemt. En dat is heel zwaar. En dan moet hij zijn eigen leven voor de gevangenis in. Maar als je een dier vermoordt, is de straf veel lager. Bij God is het een stap omhoog. Als je de eeuwige, als je daartegen zondigt, is je straf eeuwig. Maar wie ging er aan het kruis? De eeuwige. Degene van onschatbare waarde. Degene aan wie geen einde aan zijn glorie en heerlijkheid komt. Die is voor u aan het kruis gegaan. Die is voor jou aan het kruis gegaan. Dus als je voor God staat en de prijs is oneindig, dan geeft Christus de rekening aan. Hier, ik heb hem oneindig betaald. Er is niets meer van over. Dus de reden waarom wij voor God kunnen staan, is omdat de prijs die betaald is, vele malen genoeg is om welke zonde op aarde ook maar te vergeven. Hoe ver je ook gezondigd heeft. Niet omdat jouw zonden niet groot zijn, maar omdat Christus' betaling zo groot is. Hij heeft zijn leven gegeven. En dat voor eens en altijd. Je zult zeggen, ja, maar de zonde van mijn verleden, dat kan me voorstellen. Want dat besef ik nu. Oké, dat hij daarvoor gestorven is. Maar wat dan vanmorgen? Wat de zonde van over een jaar? Wat als ik over 3 jaar zondig? Wat van die zonde dan? Die kan Christus toch niet weten? Even terugdenken. Wanneer was Christus voor je gestorven? 2000 jaar geleden. De zonde van eergisteren, was dat toen toekomst of verleden? Toekomst. Zie je dat? Als hier Christus gestorven is, en hier zijn jouw zonde, hier ben je nu, en deze zonden zijn van gisteren en eergisteren en de jaren daarvoor, die zijn vergeven, maar voor Christus was het allemaal toekomst. Want Christus wist al jouw zonde vanaf het eerste begin. En dus weet hij ook je zonde tot het einde van je leven. Zie je, het is niet alleen dat je zonden betaald zijn, maar je hele leven is betaald. Vanaf het begin tot het einde, of God het vanaf het begin tot het einde kent. Voor eens en voor altijd. Toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt de mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die naar de wet gezworen is, stelt de zoon aan. Die tot een eeuwigheid volmaakt is. Die tot een eeuwigheid. Waar is jouw leven nu? Als je leven aan het kruis gegaan is, waar is jouw leven nu? Jouw leven is nu het leven van Christus. Want jouw leven, dat is dood. Dat bestaat niet meer. Jouw leven is nu alleen nog in Christus. En wat is Christus? Die tot een eeuwigheid volmaakt is. En als jij in Christus bent, dan ben je ook tot een eeuwigheid volmaakt. Voor altijd. Daarom heet het ook het eeuwige leven. Nou. Waarom zou God dat doen? Waarom zou hij zo'n grote prijs betalen voor mensen die het zo weinig waard zijn? Johannes 3, vers 14. Dat is naar links. Johannes 3 vanaf vers 14 tot en met 16. Het gaat je bekend voorkomen, het eerste vers. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Zie je? Die slang, die werd verhoogd. Zo moet Christus verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, dat is ieder die op hem vertrouwt, niet verloren gaat, maar voor eeuwig leeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn schepping lief. God heeft lief wat hij zelf gemaakt heeft. En omdat jij gemaakt bent door God, heeft God je lief. Niet om wat je gedaan hebt. Maar omdat hij ervoor kiest om je lief te hebben. En je zult zeggen, ja, maar dat klinkt niet fijn. Ik wil juist dat God me lief hebt om wat ik gedaan heb. Nee, dat wil je niet. Want dat zou betekenen als je morgen wat fout doet, dat God je niet meer lief heeft. Maar nu het Gods vrije liefde is, die ervoor kiest om je lief te hebben, blijft het eeuwig dezelfde. God, toen je midden in je zonde zat, had God je lief. Hij was kwaad op je zonde, maar hij wist dat hij je zonde betaald had. Golgotha. God heeft en zal altijd de wereld lief hebben. En ieder die in hem gelooft, heeft een eeuwig leven. Aan wie het openbaard is, dat dit werkelijkheid is. Als het voor jou klinkt als een mooi idee is, dan geloof je het nog niet. Dan moet je bij God komen en hem vragen en smeken om het te laten zien. Dat je leven mag hebben. Maar als voor jou je hart open gegaan is en dat je zegt, Heere, dit wil ik. En je ziet dat hij je vader geworden is. Dat is geloof. Als je hart zich verheugt in dit feit, dat je niet op jezelf vertrouwt, maar op hem. Dat hij het gedaan heeft en niet jij. En dat je daarom ver van de zonde weg wil blijven en hem wil dienen. Dan geloof je in hem. Hetzelfde is, als je gelooft in het werken van een auto, dan stap je erin en wil je ermee rijden. Op dezelfde manier, als je in God gelooft, dan wil je bij hem zijn en met hem wandelen. En hem volgen. Ja. Wat is de prijs van zo'n genade? Wat moeten wij ervoor teruggeven? Moeten we dit kopen? Of moeten we dit verdienen ergens? Of, misschien ben je iemand die van zichzelf zegt, ik ben zo'n zondaar. Ik moet er wel. Ik bedoel, dat andere mensen, die hebben misschien minder gezondigd, maar ik heb zo verschrikkelijk gezondigd. Ik moet er wel wat voor terugleggen. Ik ben zo hypocriet geweest. Wat moet ik ervoor betalen? Geef me welke prijs dan ook. Als ik maar iets kan betalen. Romeinen 3. Romeinen 3 vanaf vers 21 tot 24. Maar nu is zonder de wet, dat is zonder wat te doen. Zonder de wet te houden. De gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeet is getuigd. Namelijk, gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd. Daar is je prijs. Het Griekse woord is hier gratis. Nederlands woord gratis. We worden gratis gerechtvaardigd. Door zijn genade. Door de verlossing in Jezus Christus. Je hoeft niks te betalen. Sterker nog, je mag niks betalen. Nothing in my hands I bring. Simply to the cross I cling. Niets in mijn handen breng ik. Ik houd me alleen vast aan het kruis. Het is volbracht, zei Christus op het kruis. Er is niks meer te betalen. Er is niks meer over. Alles is betaald. En de gerechtigheid van God is niet meer alleen in de hemel. Maar het is naar beneden gekomen. En niet alleen naar de hemel gekomen. Het is onder jouw rekening geschreven die voor God ligt. De gerechtigheid van God is de wandel van deze persoon. Jouw naam. Punt. We komen bij de slotsom. Vers 28. Wij komen dus tot de slotsom. Waar alles om gaat. Waar het leven toe eindigt. Dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder werken van de wet. Wat? Ik geloof in God en dat is genoeg? Ja. Waarom? Omdat Christus jouw straf gedragen heeft op het kruis. En als je in hem gelooft, op hem kijkt. Zoals de mensen in Israël naar die slang keken. En op het moment dat ze keken, dat ze genezen waren. Op het moment dat je naar Christus kijkt en gekeken hebt. Dan wordt je hart vernieuwd. En dan weet je dat je zonden van je afglijden. Omdat je bij hem hoort. Dat is wat Christus kwam doen met de aarde. En dat is het evangelie van het koninkrijk van God. Christus stierf voor jouw zonde en voor mijn zonde. Christus stierf voor Annette's zonde. Christus stierf voor Wijnand's zonde. Christus stierf voor Paul's zonde, Laurens' zonde, Jason's zonde. Christus stierf voor al onze zonden. Vul je eigen naam erin. Onze zonden waren weg. En wat we ervoor terugkregen was gerechtigheid. De gerechtigheid van God. Amen. Zullen we naar de Heer gaan in gebed? Heiland. U heeft uw Zoon betaald voor onze zonde. Heere, waarom en hoe? Ik bevat het niet en wij bevatten het niet. Maar dat u het gedaan heeft, Heere, geprezen zij uw heerlijke naam. Hoog verheven boven de hemelen. O glorie en eer aan u, Heere. O, verhoog uw naam. Neem ons leven en maak het meer naar uw evenbeeld, Heer. Heere, u stierf voor ons. Wij sterven voor u. Heere, u ging naar het kruis voor ons. Wij gaan naar het kruis voor u. Vader, door uw bloed zijn wij geen kinderen van Satan, maar kinderen van u. O Heere, als er nog iemand is hier, wiens hart nog niet van u is, verzacht het dan door uw liefde en maak het een kind van u. Een gelukkig kind. Een kind wat wandelt naar uw wil. Wat gelooft in u. En vertrouwt in u en bij alles. In ons leven en in jouw leven. In het begin in God. Heere. Almachtige God en Vader. Dank u wel. Heere, dank u wel. Amen.